Goedenavond gemeente, van hartelijk welkom in deze dienst op de zesde Lijdenszondag. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dokter Van Eck uit Lexmond voorgaan. En hier in de kerk prijzen we als gemeente God in ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan als bemoediging vanuit de gemeente naar Annelies van der Heerik en haar gezin, in verband met de spannende tijd die voor hen ligt. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 139, vers 1, alles wat over ons geschreven is, en vers 4, gij weerhoudt de vlam van ons bestaan. Vers 1 en 4 van lied 139 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Gemeente thuis en hier in het kerkgebouw, ook van mijn kant van harte welkom in deze dienst. Het virus blijft ons uit elkaar drijven. Gelukkig kan het woord door alle muren heen en zelfs door de muren van ons hart heen ons samenbrengen. We beginnen met een ogenblik stilte. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De preek is uit Psalm 61 en dan gaan we nu het eerste vers uit zingen. Een psalm van David en toch ook een lijdenspsalm. Psalm 61, vers 1. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit dezelfde psalm, psalm 61, de versen 5 en 6. Daar gaat het over een koning die David in de verte ziet komen. En die koning belijden wij ook met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We voelen ons in de wereld wat klein gehouden door die macht van dat virus. En wij denken ook nu aan de koning die boven dit alles zit en die naar deze wereld gekomen is. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Bij het vallen van de avond komen wij voor uw aangezicht, o Heer, hier in de kerk en thuis in de huizen. Voor uw aangezicht, voor u de ene God, weten wij ons samen. En wij verlangen naar een woord van u, een woord dat ons aanspreekt als mensen met onze menselijke nood. Een woord dat ons toch ook weer boven dat alles uittilt naar u en naar uw Zoon. Die zit aan uw rechterhand en die ons ziet en de wereld in zijn hand houdt. Want dat is uw evangelie, het gaat om u en om uw Zoon. Til ons dan boven onszelf uit en geef ons moed en versterk ons geloof in u, zodat wij als het ware een licht van boven zien schijnen over ons leven en over dat van de wereld. En dat wij in dat licht wandelen, al is het soms aarzelend en zoekend, maar zonder dat licht kunnen we geen dag. Houd zelf dat licht bij ons levend. Laat het in woorden schijnen in het evangelie en laat het helderheid geven in ons hart en ook in ons hoofd, dat we de weg nuchter voor uw aangezicht bewandelen. Heere, wees zo met ons in deze dienst, wees met uw kerk overal op deze aarde, in het bijzonder daar waar zij het moeilijk heeft. Wees met uw volk Israël en wees met uw ganse wereld, die grote volkerenwereld, waar het op het ogenblik zo woelig en onzeker is, door de dingen die de wereld overkomen, maar ook door de moeilijkheden die wij zelf als mensen maken. En toch is het uw wereld en u laat die wereld niet los en u laat in die wereld uw evangelie klinken. O Heere, ontferm u en zie ons aan in uw genade. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We lezen als eerste schriftlezing Psalm 61. Een psalm van David. En daarin komt ook iets van zijn lijden en uit de verte al het lijden van Christus naar voren. Psalm 61. Een psalm van David. Voor de koorleider. Met een snaarinstrument. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want u bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Sela. Want u, o God, hebt mijn geloften gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goede tierenheid, liefde en trouw, dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam eeuwig psalmen zingen, om mijn geloften na te komen, dag aan dag. David ziet die koning boven zich. En daar lezen we nog enkele versen over uit de brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 4. Daar schrijft Paulus, Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is in Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En omdat we ook aan het lijden van Christus denken, zingen we uit een andere psalm vooraf. Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet? terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Psalm 22, vers 1. Psalm 61 begint met een schreeuw naar God. O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Riep Jezus in het donker aan het kruis. Eli, Eli, lama sabachthani. Een schreeuw van de aarde naar een donkere, gesloten hemel. Geen moment in zijn lijden is Jezus verder van zijn hemelse vader vandaan geweest. En toch roept hij naar hem in de hoop dat die schreeuw de afstand zal overbruggen en dat zijn stem zal worden gehoord. Want hoe groot de afstand tussen vader en zoon in dit diepste lijden ook is, de band wordt niet verbroken. Ook al is die band op dat moment niet meer dan een hartverscheurende schreeuw door het donker. En wat zou er door het hart van de vader zijn gegaan toen hij zijn zoon zo hoorde roepen? Ook David riep. Hij was naar de rand van het land verbannen, ver van Jeruzalem, ver van het heiligdom, van de woning van God, waar hij zo graag vertoefde. En dan keek hij daar naar de offers op het altaar, die spraken van de genade van God. En dan luisterde hij naar de zangers die de psalmen zongen die hij zelf voor hen had geschreven. Dat alles was Davids grote vreugde, maar dat was nu ook allemaal ver weg, nu hij naar de rand van het land was verdreven. En tussen hem en dat huis van God bevinden zich vijandige legers die de weg er naartoe versperren. Maar ook Davids band met God blijft. Ook al kan hij op dat moment weinig anders doen dan om hulp schreeuwen. O God, hoor mijn schreeuwen. Van het einde van het land roep ik tot u. Als mijn hart overstelpt is en bezwijkt van angst en verdriet. Ook bij David een schreeuw naar Jeruzalem, hemel, naar God. Soms is gebed niet meer dan een schreeuw, letterlijk of in het hart van binnen, in de hoop dat er daarboven iemand is die hoort. Want als dat niet zo is, dan is alles verloren. Ik ben niet christelijk opgevoed, zijn jonge militairen tegen me toen ik nog legerpredikant was. En ik bid nooit. Maar toen mijn vader op sterven lag, was het er ineens, zomaar, van binnenuit naar boven, zonder woorden. Dat is het. Een stille schreeuw uit het hart naar boven. Ik roep tot u, zegt David, van de rand van het land. En zo kun je ook gaan roepen aan de rand van iemands leven. Van David staat er boven de psalm. Wanneer heeft hij deze psalm gebeden? Was dat voordat hij koning was geworden en vluchten moest voor Saul, de zittende koning die een concurrent in hem zag en die hem wilde doden? Dan zou Saul ook de koning zijn voor wie David in deze psalm bidt. Dan zou de Heer dus voor zijn vijand bidden. Het kan, dat hoeft ons niet te verbazen, want David heeft in Saul altijd de rechtmatige koning gezien, ook toen hij hem vervolgde. En bij het overlijden van Saul zingt David een hartverscheurend klaaglied. Dus op zich zou het niet vreemd zijn als David hier voor Saul zou bidden. Maar het is wel de vraag of hij dan voor Saul ook om een eeuwig koningschap zou bidden. Waarschijnlijk heeft David hier toch in deze psalm een andere koning op het oog. Waarschijnlijker is het dat de psalm ontstaan is toen David al koning was. En toen hij op de vlucht moest, voor de tweede keer in zijn leven, maar nu voor zijn zoon Absalom, die tegen hem in opstand was gekomen. En voor die Absalom moest David met een aantal getrouwen op de vlucht en is die weggetrokken het land uit naar de overkant van de Jordaan. En het is wel heel waarschijnlijk dat hij daar aan de rand van het land inderdaad deze psalm heeft gebeden. En van die mogelijkheid wil ik bij het lezen van de psalm vanavond uitgaan. Dat David hem gebeden heeft op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Die op dat moment de plaats op zijn troon in Jeruzalem had ingenomen. David was de Jordaan overgetrokken als een gebroken mens, met een aantal mensen die hem trouw gebleven waren. En nu wacht hij daar, aan de overkant van de Jordaan, op zijn zoon die met een leger naar hem toe op weg is om hem te doden, zo ver ging Absalom. Het moet wel een bittere schreeuw geweest zijn waarmee David naar de hemel riep. Want behalve dat koningschap dat hij nu kwijt was, het koningschap dat hem door God was gegeven, het was ook het koningschap over het volk dat God uitverkoren had. En dat koningschap was hij nu kwijt en dat voelde alsof hij door God zelf in de steek was gelaten. Waarom hebt gij mij verlaten, had ook Davids gebed kunnen zijn. Maar behalve dat is het dan ook nog de pijn dat zijn eigen zoon hem dit alles aandoet. De zoon aan wie hij ondanks alles gehecht bleef. Het bleef zijn kind. Leed dat je door je eigen kind wordt aangedaan, dat kan diep pijn doen. En dan begrijpen we wel als David zegt in deze psalm dat zijn hart overstelpt is en bezwijkt. Waar bidt David nu om daar aan de grens van het land met dat vijandige leger tegenover zich? Dat horen we in vers 2. Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Dat is een prachtig beeld om even bij stil te staan en er even over te mediteren, zodat je het voor je ziet. Dan zie ik een grote vlakte voor me, waar David zich bevindt, aan alle kanten omringd door vijanden die het op zijn leven gemunt hebben. Maar een eind verder, midden in die vlakte, bevindt zich een hoge rots. En dan denkt David, als ik daar bovenop zat, dan zou ik veilig zijn. Dan zou niemand mij kunnen bereiken. Maar de rots is te steil. En hij zal er nooit bovenop kunnen komen. God, help me, zegt hij dan. Help me, zet mij op die rots. Hij is te hoog voor mij. Zonder u zal ik daar niet komen. Je kunt wel eens het gevoel hebben dat de dingen over je heen komen. Of dat mensen over je heen walsen en dat je daar niets tegen kunt doen. Dat lijkt nu zo in de hele wereld te gebeuren. Je ziet dus allerlei regeerders machteloos staan en een weg zoeken, veel aarzelender dan anders. Maar ook in het persoonlijke kunnen de dingen wel eens zo over je heen komen dat je denkt, ja, het rolt over me heen, ik kan er niks tegen doen. Of mensen rollen over je heen. En wat zou je dan graag even boven al die dingen staan? Dat je overzicht had en je veilig voelde. Of het kan ook van binnen bij je gebeuren, bij alles wat er van binnen bij je raast en onrustig kan zijn, wat zou je dan graag even bovenuit getild worden, zodat je weer adem kunt halen? Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. En ook die geloofsonzekerheden die je als mens onrustig kunnen maken. Twijfels die reizen, wat zou je er graag boven staan? Zet mij op een rots, dan ben ik veilig. Die rots is te hoog voor mij. En toch gebeurt er iets in deze psalm, want dan zien we dat al biddend het geloof van David versterkt wordt. Dan dringt het tot hem door dat God zelf de plek is waar hij naartoe kan vluchten en waar hij veilig is. U bent altijd een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. Die ervaring kun je opdoen dat je al pratend met God, want dat is bidden, dat je al pratend met God je vertrouwen voelt toenemen. Soms zelfs voordat de situatie voor je bidt, waarvoor je bidt, tot een oplossing is gekomen. Maar al biddend kom je erboven te staan en voel je je bij hem als in een sterke toren. Ook alweer zo'n treffend beeld als je het je even voorstelt. Een sterke vestingtoren waar niemand binnenkomt en van waaruit je door de hoge vensters op de vijand neer kan kijken. Schuilend bij Gods macht tegen alles wat er over je heen komt. Schuilend bij zijn vergeving tegen je zonde en je ongeloof. En als je dan verder leest in de psalm, dan zie je dat al biddend de beelden die David gebruikt vertrouwelijker en intiemer worden. Dan spreekt David van een verblijven in Gods tent en van een toevlucht nemen onder Gods vleugels, waar het veilig schuilen is. Misschien moeten we hier denken aan het heiligdom in Jeruzalem. Dat was in Davids tijd nog niet de tempel, maar de tabernakel, de tent waarin de Heere gewoond had toen Israël rondtrok door de woestijn. Tent waar ook de ark in stond met de gouden engelenfiguren erop met hun uitgestrekte vleugels. En mogelijk heeft David aan die tabernakel gedacht als hij spreekt over die tent en het schuilen onder Gods vleugels. Maar naar die tabernakel kan David nu niet toe, want hij is naar de rand van het land verbannen. Maar daar, aan die rand, ver van Jeruzalem, doet hij dan de ontdekking dat God zelf de tent is waar hij kan schuilen. En dat God zelf de moedervogel is die hem beschermt met zijn vleugels. Sela, zegt David dan. Dat betekent even rust. Hij wil dat we daarover mediteren, het even ons voorstellen en tot ons door laten dringen. Die tent en die vleugels van God die hij over ons bange mensen heen legt. Daar moeten we dan over mediteren van David, want een psalm is altijd meer dan een gebed. Een psalm is ook een lied. En eenmaal terug in Jeruzalem wilde David dat deze psalm ook zou worden gezongen door de zangers die op het plein voor dat heiligdom, voor Gods tent stonden, met begeleiding van snaarinstrumenten, opdat de mensen die erbij stonden die psalm mee zouden bidden en net als David zouden leren schuilen bij diezelfde God. En soms werd er dan door die zangers Sela geroepen. Dat betekent dus even pauze nemen om over te gaan naar een nieuwe muziek. En dan in die tijd konden de mensen bij het heiligdom die daar stonden even over wat ze gehoord hadden mediteren. Dan konden ze nu mediteren over Gods tent, waar het goed schuilen is. en over Gods beschermende vleugels. Heeft David u en jou ons daar ook mee weten naartoe te nemen? Want daar heeft hij die psalm toch voor geschreven. Dat we er ons door laten meenemen naar het hart van God. Waar genade heerst. En waar we veilig kunnen schuilen. En zo bereikt het gebed dat met een schreeuw begon een toon van stil vertrouwen. En dat terwijl die vijanden nog rondom hem zijn, is dat niet wonderlijk? En die toon van vertrouwen die blijft. Als na dat woordje Sela de psalm verder gaat, waarschijnlijk ook met een nieuwe melodie die dat vertrouwen uitdrukt. En het klinkt ook vol vertrouwen, want u, o God, zegt hij dan, want u, o God, hebt mijn geloften gehoord. Het vertrouwen dat ik u heb gegeven, dat hebt u beantwoord door mij vertrouwen te geven. Er zijn van die momenten dat je het gewoon weet. Mijn gebed is gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven, zegt David. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. En die erfenis is dat je altijd bij hem wonen mag. En dat je, zodra je zijn naam maar noemt, bij hem binnen mag komen. En zo groeit het van die schreeuw waarmee het begon naar stil en diep vertrouwen in deze psalm. En naar dat vertrouwen wil David ons ook meenemen. Maar wie is nu die koning waarvoor David bidt in de volgende verzen, in de verzen 7 en 8? Die koning die hij nog vele levensdagen gunt en jaren van generatie tot generatie. Ja, dat lijkt wel een bovenmenselijk lang leven, een leven dat generaties duurt, zoals David dat hier zegt. En in vers 8 zegt hij het eigenlijk ronduit, dat die koning eeuwig voor Gods aangezicht zal zitten. Dat is een beetje geheimzinnig, aan welke koning denkt David hier? Zelf zal die het niet geweest zijn. Als David voor zichzelf bidt, zegt hij gewoon ik. Zoals hij ook tot nog toe in deze psalm gedaan heeft. Het moet echt wel over een andere, een eeuwige koning gaan. Wel, David denkt hier aan de profetie die hij via de profeet Nathan te horen had gekregen. Je kunt het lezen in 2 Samuel 7. En in die profetie had God hem en zijn nakomelingen een eeuwig koningschap beloofd. En aan het eind zal er uit dat nageslacht een opstaan die werkelijk eeuwig koning zal blijven. En die koning ziet David nu hier hoog boven hem zitten, tronend aan de rechterhand van God en wachtend om naar de wereld te komen. En dan weet David het weer. Wie mij ook naar het leven staan, en ook al ben ik naar de rand van het land verbannen, die beloofde koning komt, en in hem is mijn heil zeker. God zelf staat er borg voor. Hij zal die beloofde koning steunen en zijn leven verlengen in eeuwigheid. En gedragen door Gods liefde en Gods trouw zal die koning zijn taak in de wereld volbrengen. Dit is een van de momenten in de psalm dat David boven zich de komende Christus ziet. Er zijn meer momenten en mensen die vertrouwd zijn met het psalmenboek, die herkennen die momenten steeds meer en meer. David ziet hier die komende Christus voor Gods aangezicht op zijn troon gezeten. En dat beeld geeft David vertrouwen, dat beeld van die koning die komt en die dat vertrouwen dat uit hij dan in het laatste vers met het voornemen dat hij eeuwig voor Gods aangezicht zal zingen uit dankbaarheid. Dat is een lofzang die met deze psalm begint en tot in eeuwigheid zal duren. En zo zien we dat dat gebed, deze psalm die met een schreeuw begon, zo zien we dat het uitgroeit tot het hoogste vertrouwen dat maar mogelijk is. Het vertrouwen op de komende koning aan Gods rechterhand. Het vertrouwen op de komende Christus. Davids gebed bracht ons in een sterke toren van waaruit we neer kunnen kijken op onze vijanden, ook soms de vijanden die tekeer gaan in onze eigen ziel, maar het kan nog hoger. Boven die toren staat een troon. En op die troon zit een koning die voor ons bidt en die de wereld, hoe die ook is, draagt in zijn handen. En hij ziet ons. En ook al voelen we ons soms verbannen en ver van God en schreeuwen we soms zonder woorden naar de hemel, zolang die koning leeft, zullen ook wij leven. En die koning die David in de verte zag, die is ook gekomen. God vergeet zijn belofte niet. Hij heeft wel de tijd, maar hij vergeet zijn belofte niet. En nooit is een koning zo ver van huis geweest als Jezus toen hij kwam in deze wereld. En nooit heeft er een hartverscheurender schreeuw in deze wereld geklonken als toen Jezus riep aan het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Van het einde van het land roep ik tot u, had David gezegd. Jezus daarboven heeft die schreeuw gehoord en hij is naar ons toegekomen. En hij kwam even ver van God vandaan, nog verder dan David zich ooit gevoeld heeft en wij ons soms voelen als we niet weten waar het heen moet en als we het leven over ons heen voelen gaan. Maar net als bij David zien we bij Jezus ook het vertrouwen al biddende groeien. Het begint met een schreeuw, maar aan het eind vertrouwt hij zijn leven in de handen van zijn hemelse Vader, wetend dat God zijn koning niet zal vergeten, maar dat hij hem eeuwig leven zal geven. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht, had David gezegd. En het is waar geworden, want Jezus is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan en leeft en troont nu aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En op een dag zullen ook wij hem zien in zijn heerlijkheid. Zo heeft Jezus deze psalm gebeden. Eigenlijk zijn alle psalmen ook gebeden van Jezus geworden. Hij heeft ze allemaal meegebeden en meegezongen. De psalmen beschrijven ook zijn weg. En via Jezus krijgen wij de psalm weer terug en mogen wij hem ook weer bidden. Met de koning in gedachten die ons de weg is voorgegaan. En wetend dat die koning ook in het diepste donker bij ons is. En dat God hem zelfs niet in de dood heeft verlaten. En dat we zelfs daar veilig onder Gods vleugels zijn, wachtend tot we weer met hem zullen leven. David bidt om het leven voor die koning die hij ziet komen. Het evangelie zegt ons: de koning leeft. En hij zit aan Gods rechterhand. En eens zal hij zijn heerlijkheid aan alle mensen tonen. De koning leeft. Met die overtuiging in het hart hebben de gelovigen in het Nieuwe Testament de psalmen gebeden en gelezen. En vanuit diezelfde overtuiging bidden en zingen we ze nog. De koning leeft. Die stille overtuiging maakt dat we, hoe ver we van God ons ook verbannen kunnen voelen, nog verder dan David daar aan de rand van het land. En die stille overtuiging, de koning leeft, die maakt dat we, hoe ver we ons ook van hem verwijderd kunnen voelen, toch zonder God niet kunnen leven. En soms zenden we dan zonder woorden een stille schreeuw naar God. Hoor, mijn schreeuwen klinkt het dan in stilte omhoog. Dat is dan de band met God. En de koning hoort het. De koning leeft. Soms geeft die overtuiging ons zo'n kracht dat we ons even boven de dingen voelen staan. Dan is God een sterke toren en kijken we vanuit het hoge venster op alles wat ons bang maakt neer. De koning leeft. Soms voelen we hem zo dichtbij alsof we kunnen schuilen onder zijn vleugels. Dan zijn we geen soldaat op een vestingtoren, maar een kwetsbaar kind dat bescherming bij zijn moeder vindt. Allemaal gestalten van geloof. Hoe verschillend het geloof kan zijn, van een schreeuw in nood tot de meest intieme geborgenheid. En we zien het hier allemaal in één kleine psalm voor ons. Het zijn allemaal gestalten van één en hetzelfde geloof. En het richt zich allemaal op die ene levende koning. Ten diepste is het die koning zelf die ons hart naar zich omhoog trekt, zoals dat zomaar gebeurde bij de jongen wiens vader stierf. Ineens was het er, zonder woorden vanuit het diepst van zijn hart. En soms verbaas je terugkijkend wel eens dat je geloof het heeft uitgehouden en dat je het na alles wat je soms gedaan hebt en meegemaakt hebt, dat je het nog hebt. En dan besef je dat het enkel aan die levende zelf is te danken, dat hij je zag, dat hij je niet in de steek liet en je hart weer omhoog heeft getrokken. En dan voel je je veilig bij hem, midden in de nood, veilig als nooit tevoren. Ik leef en jij zult leven, laat het evangelie ons weten. Geloven we dat? Amen. Jezus leeft, hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in het nauw. Dit is al waarop ik bouw. Lied 178, vers 3. Onze gebeden zijn voor de noden van de wereld, voor de noden van Gods kerk, voor alle persoonlijke noden, misschien hier in ons midden en mensen ver weg in de wereld die wij niet kennen, noden die ons op het hart rusten, noden waarvan we niet weten dat ze bestaan, maar God weet het. Voor dat alles bidden we en wij vatten onze gebeden samen in de woorden van de avondzang. Laten wij bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Verkwik ons door een zoete rust om goed te doen met nieuwe lust, dat onze slaap gematigd zij, ja zelfs uw naam tot eer gedij. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weer om, vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der kranken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. De slotzang is uit Psalm 71, de versen 16 en 17... Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart, en mijn lippen zullen juichend roemen, in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, 16 en 17. Thank you. Allen thuis en hier in de kerk, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.